Ik heb daar straks gelezen uit Romeinen 12 en ik wil vers 2 nog een keer lezen. Rond dat vers cirkelt zo ongeveer de preek wel. En wordt aan deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Opdat ge moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Over de wil van God en het ontdekken daarvan. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, daar gaat het dus vanmiddag over. Over het zoeken naar en het ontdekken van Gods wil in je leven. Wat hebben we nodig om Gods wil te verstaan en te ontdekken? Het gaat dus niet, dat maar even voor alle duidelijkheid, het gaat dus niet over de vraag bijvoorbeeld in hoeverre alles wat er in deze wereld gebeurt wel of niet Gods wil is. Dat is natuurlijk een thema apart met heel ingrijpende vragen waar je mee kunt zitten. Maar we kunnen niet alles doen en als we naar Romeinen 12 kijken moeten we dat in elk geval wel laten liggen. Het gaat over de vraag, wat wil God nu van ons? Kunnen we weten wat God wil en hoe dan? Als ik die vraag zo stel, kun je nu weten wat God van je wil en hoe dan? En ik zou dat zomaar aan deze of gene vragen. Ik denk dat er heel wat zouden zijn die zeggen, ja, wacht even, dat is nogal duidelijk. We kunnen wel weten wat God van ons wil, want daar hebben we immers de Bijbel voor. Zo'n antwoord ligt natuurlijk voor de hand. En ze worden ook op deze plek regelmatig gelezen. De geboden van God. Die zijn natuurlijk ook belangrijk om de wil van God op te vangen en te verstaan. Daar horen we wat God van ons wil. Dus ja, hoe kunnen we de wil van God leren kennen? Dat kan lijken, die vraag, op het intrappen van een open deur. Natuurlijk, dat weten we allemaal wel. We vinden het in de Bijbel en in de 10 geboden. Toch, als dat allemaal zo duidelijk zou zijn, dan kun je afvragen waarom de apostel Paulus dan op de christenen in Rome een dringend beroep doet om te zoeken naar wat God van hen wil. Waarom kan hij niet eenvoudig zeggen, nou ja, jullie weten wel wat God van jullie wil, want jullie hebben de geboden en leef daar nu ook maar naar. Nou, dat komt denk ik omdat het toch allemaal niet zo eenvoudig ligt als het lijkt. De geboden van God, dat is wel duidelijk, die zijn goed. Die zijn rechtvaardig en die zijn helder. Maar wat vragen die woorden nou van ons in de praktijk van elke dag? Als je naar school gaat, aan het werk gaat, thuis of in de buurt of met je vrienden. Denk maar even aan dat gebod, je zult niet doden. Pleeg geen moord, dat is natuurlijk krachtig en duidelijk. En je zou denken, daar hoef je niet veel vragen bij te stellen. De Heere God wil nu eenmaal niet dat we een ander doden. Maar mag je dan bijvoorbeeld wel als soldaat, als officier, als generaal in het leger dienen? Ik denk dat dat voor weinig christenen in Nederland een vraag is vandaag de dag. Maar in de eerste eeuwen wilden christenen dat absoluut niet, in het leger dienen. Soldaat zijn in dat Romeinse leger. Want dat betekende nu eenmaal dat je de opdracht zou kunnen krijgen om een ander mens te doden. En dat kun je als christen niet doen. Want, zo luidt het gebod, je zult niet doden. Nou kan je het Nederlandse leger vandaag de dag natuurlijk niet direct vergelijken met het Romeinse leger van toen. Maar het gaat toch wel om spannende vragen. Het gebod is wel duidelijk. Maar een soldaat in het leger, kun je dat zijn? Met de bereidheid om, als het erop aankomt, ook een ander te doden. kan God dat van ons vragen? Wij zouden misschien denken, nou, er zijn heel veel situaties waarin dat kan. Als je aan de oorlog denkt, ik herinner me dat ik ooit over Bonhoeffer las. Dat heeft wel erg veel indruk op me gemaakt, moet ik zeggen. Bonhoeffer is vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog opgehangen, omdat hij had meegewerkt aan een opstand tegen Hitler. Maar Bonhoeffer had dat niet zomaar gedaan. Daar was eigenlijk een enorme worsteling aan vooraf gegaan. Wij zouden nu misschien denken, nou ja, zo'n aanslag op Hitler, was dat maar al veel eerder gedaan en gelukt, had een heleboel narigheid en een heleboel leed voorkomen. Maar Bonhoeffer, die er middenin stond, die worstelde ermee. Kan ik wel als christen aan zo'n opstand tegen Hitler en aan een poging om hem te doden meewerken? Er staat immers geschreven, gij zult niet doden. Nou, zo zijn een tal van situaties waarin het gebod van God aan de ene kant duidelijk is, maar wat betekent het hier en nu? Om bij dat ene gebod even te blijven, is abortus geoorloofd als je daarmee het leven van de moeder kunt redden? Of als de vrouw zwanger is geraakt door een brute verkrachting? Over zulke concrete situaties is in de christelijke tradities vaak en veel nagedacht en niet altijd waren christenen het daarmee eens, met elkaar eens. Kunnen we weten wat Gods wil is, wat Hij van ons wil? Jazeker, zeggen we, daarvoor hebben we het woord van God gekregen, de geboden. En die zijn van fundamentele betekenis. Maar toch is dat genoeg om de wil van God te kennen. De fariseeën en schriftgeleerden, ja, die hadden mede om die reden een heel stelsel van aanvullende geboden ontwikkeld. Nou, bij ons staan fariseeën en schriftgeleerden er nooit zo mooi op, hè. Ze zijn bij ons vaak berucht dat ze zo ontzettend veel regels hebben opgesteld. Bijvoorbeeld rond de viering van de Sabbat. Wat allemaal wel mag en wat niet. Als het ware tot op de centimeter uitgerekend hoeveel je op de Sabbat wel of niet mag lopen. En we kennen de confrontaties wel tussen Jezus aan de ene kant en de fariseeën over dit soort kwesties. Maar het moet ons niet ontgaan hoe de fariseeën en schriftgeleerden tot dat hele stelsel van geboden, wetten en regels zijn gekomen. Dat was omdat ze zagen dat je met de 10 geboden, met de Bijbelse geboden alleen in de praktijk van elke dag niet uitkomt. Ze moeten toegepast worden. En hoe doe je dat? Je moet toch wel duidelijkheid geven over hoe dat in die concrete situaties dan moet gebeuren. Liever de grenzen een beetje te strak trekken dan dat je allerlei heilige geboden van God zou overtreden. En in de christelijke traditie is trouwens precies hetzelfde gebeurd. En we lazen in Romeinen 12. En word niet gelijkvormig aan deze wereld. Nou, dat woord wereldgelijkvormigheid. Nou, de meesten van ons zullen dat nog wel kennen, denk ik. Tegenwoordig hebben we het er misschien niet zoveel meer over als vroeger. Misschien wel uit reactie op dat lijstje van vroeger. En misschien van nog, ook op dit moment wel, van al die dingen die wereldgelijkvormig waren en zijn. Nou, niet iedereen. Iedereen zit hier weer verschillend natuurlijk niet. Iedereen zal dat van huis uit even sterk kennen, maar sommigen wel, denk ik, of misschien wel velen. En we kunnen ons nog wel voorstellen, denk ik, hoe die lijstjes er 60, 70 jaar geleden uitzagen. Ja, op zondag niet fietsen. Op zondag niet fietsen, bijvoorbeeld. Ik herinner me dat zelf nog ben. Toen ik zelf 6 jaar was, toen moest ik een bril en toen moest ook, ik had een lui oog en dan moest ook een van mijn ogen, juist het goede oog natuurlijk, moest worden afgeplakt. Kijk, dat was, ja, het linkeroog dus. En het rechteroog moest dan geoefend worden. Dat moest zo'n beetje de hele week door gebeuren. Maar op zondag had mevrouw Weil uit Utrecht, de oogarts, had gezegd, op zondag dan hoeft het niet. En toen hadden mijn ouders bedacht, nou, op zondag mogen jullie nooit fietsen, maar Gert, die mag op zondag wel fietsen, want dat is de enige dag waarop hij goed kan zien. Ja. Nou, op dat soort momenten vond ik het natuurlijk heerlijk dat mijn oog door de week was afgeplakt. Nou ja, dat is een van die regels van toen en misschien voor sommigen nog wel. Op zondag niet fietsen. Wereldgelijkvormigheid, dat lijstje is, was natuurlijk nog veel langer. Niet dansen, geen toneel, niet naar de bioscoop. Make-up voor vrouwen uit de boze. En ook vandaag de dag zijn er christenen die het als een teken van wereldgelijkvormigheid beschouwen. U misschien ook, dat zou goed kunnen. Als een vrouw een lange broek aan heeft of als je een televisie in huis hebt. Zulke lijstjes, ze bestaan en ze bestonden. Al worden ze, denk ik, wel steeds kleiner. Nou, dan zijn er ook culturen waar christenen het er met elkaar helemaal over eens zijn dat je als christen absoluut niet rookt en niet drinkt. Dat is wereldgelijkvormigheid als je alcohol drinkt of als je sigaren of sigaretten rookt. Daar hoor ik mensen hier nooit over bijna. Staat ook nergens zwart op wit in de Bijbel natuurlijk zo. Maar als we de Bijbelse geboden voor vandaag toepassen, dan zijn er christenen in deze wereld. Voor hen is het klip en klaar. Als je rookt of alcohol drinkt, dan pas je je aan deze wereld en ga je tegen de wil van God in. Nou, zulke lijstjes zijn van alle tijden en ze komen ook wel wat tegemoet aan het verlangen naar duidelijkheid. Je wilt weten waar je aan toe bent. Waar heb je je als christen aan te houden? Wat wil God van ons? We hebben de 10 geboden, we hebben de Bijbel. Maar, zegt Paulus, wat ook ontzettend nodig is, wil je de wil van God kennen, wat onontbeerlijk is, dat is een andere, een nieuwe gezindheid. Want dat is wel iets wat mij toch opvalt in Romeinen 12. En dat Paulus niet zegt, jullie kennen de geboden. En nu komt het er maar op aan om eruit te leven, maar dat hij zegt, je moet niet aan deze wereld gelijkvormig worden, maar veranderd worden door, nou niet door een paar lijstjes die je dan erop nahoudt, maar veranderd worden door de vernieuwing van je gemoed, door een nieuwe gezindheid. En dan zul je, dat is opvallend, dan zul je kunnen leren kennen de wil van God. Daar is die nieuwe gezindheid voor nodig. Totaal nieuwe instelling. Ja, het is voor ons mensen heel verleidelijk om er met allerlei lijstjes te werken waaraan je moet voldoen. Dit mag wel en dat mag niet. En het is ook zo verleidelijk om te denken dat God natuurlijk vooral wil dat we vrome mensen zijn en dat we veel aan godsdienst doen. Maar op zijn tijd zegt God, dat merken we bij de profeten ook, op zijn tijd zegt God, schiet toch op met al die lijstjes, schiet toch op met al die vroomheid. Het gaat me om je hart, het gaat me om je leven, het gaat me om je binnenste, je diepste drijfveren. En om de wil van God te ontdekken, zegt de apostel, heb je daarom een heel andere gezindheid nodig. Anders dan gaat het niet lukken, ook met die 10 geboden niet. Want dan ga je die 10 geboden uitleggen, nou dan maak ik er een paar lijstjes van en dan doe ik het zo en dan zal het wel goed zitten. Nee, zegt de apostel, het komt aan op een nieuwe gezindheid. Want die lijstjes, dat is heel gemakkelijk alleen maar buitenkant. Die lijstjes helpen wel heel goed om fatsoenlijke mensen te worden misschien, in de ogen van sommigen. Maar dat is niet onze roeping, om fatsoenlijke mensen te worden. Dat is heel gemakkelijk alleen maar buitenkant. Ik moet even denken aan Michael Jackson. Ja, sommigen zal die naam misschien niks zeggen, maar heel veel jongeren denk ik wel. Hij was 50 jaar toen hij vorig jaar overleed. Wereldnieuws natuurlijk. En die tijd zag ik ook een filmpje voorbij komen, heel kunstig in elkaar gezet. Misschien heb je het ook wel gezien, in ruim een minuut zag je de foto's uit zijn leven voorbij gaan. Vanaf toen hij nog een heel klein jochie was. Donkere huid, met zwart kroeshaar, echt een Afrikaanse jongen om te zien. En gevolgde foto's waarop hij steeds een paar jaar ouder was. En die foto's vloeiden prachtig in elkaar over. Zodat het leek alsof je hem met de seconde zag veranderen en zag groeien. Van een jochie van een jaar of 6 naar een man van 50. Nou ja, en wie Michael Jackson, wie er een beetje van weet, die weet, die heeft heel wat gedaantewisselingen ondergaan in zijn leven. Ja, en dat zag je even zo snel voorbij komen. Wat een metamorfose. Nooit tevreden over zijn uiterlijk, altijd weer aan het verbouwen. En het filmpje sloot af met deze woorden in het Engels. If this is what's happening outside, what's going on inside? Als dit aan de buitenkant gebeurt, wat zal er dan eigenlijk binnen allemaal gebeurd zijn? Nou, het gaat God in elk geval niet om die buitenkant, maar om de binnenkant. God is erop uit, zou je kunnen zeggen, om ons een metamorfose te laten ondergaan, maar niet van de buitenkant, maar een innerlijke vernieuwing. Onze gezindheid, onze manier van denken, onze manier van kijken, ons doen en laten, ons spreken en zwijgen. Maar hij strooit dan niet met lijstjes over wat allemaal niet wel of niet mag. Hij spoort ons ook niet aan om vooral maar aan godsdienst te doen. Dat is eigenlijk, dat heeft Paulus wel heel scherp ontdekt, dat is eigenlijk het schema van de wereld, van de godsdienstige wereld, van Joden en Heidenen, ieder op hun eigen manier. Je denkt dat God vooral geïnteresseerd is in godsdienst en probeert op dat gebied goed te scoren. Je hebt het gevoel dat je het uitstekend doet als je je aan die overgeleverde lijstjes houdt. Dat is het schema, zegt Paulus, van deze wereld. Maar het evangelie zet ons denken op zijn kop. De geboden van God zijn goed, rechtvaardig en heilig. Maar je hebt een nieuwe gezindheid nodig om sowieso te ontdekken wat God nou concreet in jouw leven van je wil. Wat is die nieuwe gezindheid dan? Nou, zegt apostel Paulus, je moet, zo vat ik het maar even samen, en dan kijk ik ook naar de hele brief aan de Romeinen, je moet je gedrag niet afstemmen op deze wereld, maar op Christus. Op Christus. En daarom zegt Paulus ook aan het begin van het hoofdstuk dat we hebben gelezen, ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat ge uw lichamen stelt tot een offer dat God wel behagelijk is. Door de ontfermingen van God. Dat klinkt voor ons wel een beetje apart. Het woord ontferming en dat in het meervoud. De nieuwe Bijbelvertaling zegt, maakt er dan ook maar van, ja, ik beroep mij op Gods barmhartigheid. Maar het staat echt in het meervoud. Ik bid u door de ontfermingen van God. Op grond van Gods barmhartigheden. Wat moet je daarbij voorstellen? Nou, daar zit het Hebreeuws achter. Dat komt vaker voor in het Hebreeuws. Als iets, als een woord als barmhartigheid in het meervoud staat, een woord als ontferming in het meervoud staat, dan gaat het altijd om concrete uitingen van die barmhartigheid of van die ontferming. En daar denkt Paulus ongetwijfeld hier ook aan. Het beroep wat ik nu op jullie doe, dat doe ik gegrond op de barmhartigheid van God die hij getoond heeft. Nou, en waar heeft hij die barmhartigheid getoond? Natuurlijk denkt Paulus dan aan Jezus Christus. Natuurlijk denkt hij dan aan het kruis op Golgotha. Daar is de barmhartigheid van God wel heel concreet geworden. In zijn lijden en sterven en in zijn opstanding. Want ja, wij vallen nu, ja, zo gaat dat in de kerk natuurlijk vaak. Wij vallen nu met Romeinen 12 natuurlijk midden in die brief. Maar over Gods grote liefde in Jezus Christus, over de kracht van zijn lijden, sterven en opstanding, heeft Paulus in de voorgaande hoofdstukken uitvoerig geschreven. Dat moet je natuurlijk ergens, als het even kan, horen meeklinken. Er is een offer gebracht, zegt Paulus daar, dat voor ons allemaal genoeg is. Daar kunnen al die lijstjes van ons bij lange na niet tegenop. Die kunnen wat dat betreft dan wel in de prullenbak. Laten we ons vooral richten op dat ene offer dat is gebracht. De liefde van God toen hij zijn eigen zoon en daarin zichzelf heeft gegeven. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons die op dat moment schuldig stonden voor God gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven, zoals de apostel geschreven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Dat is de barmhartigheid waar Paulus het over heeft. Op grond daarvan doet hij zijn appel. En als je de wil van God wilt leren kennen, dan moet je niet met lijstjes beginnen, maar dan moet je bij het kruis beginnen. Dan moet je bij dat grote offer beginnen. Dat is ten diepste die andere gezindheid die nodig is om de wil van God te verstaan. Ik ben helemaal van hem geworden. Hij heeft mij gekocht, vrijgekocht van de zonde. En ik ben nu een vrij mens van hem en juist daarom vrij. Ik hoef me dus niet het ongans te werken om zo te proberen bij God in een goed blaadje te komen. Nee, zegt Paulus, laat nou Christus en alles wat hij voor ons heeft gedaan, zijn liefde, zijn vrijgevigheid, laat dat nou ons spreken en zwijgen, ons doen en laten stempelen. Laat dat het fundament zijn dat altijd weer het vertrekpunt is in je denken. De barmhartigheid die God ons heeft bewezen. Je hoeft bij hem niet te scoren door stipte regels te volgen en de lijstjes die door jou of anderen zijn aangelegd. Of door te denken, nou moet ik wel ontzettend veel aan godsdienst doen. Bedenk dat Jezus voor jou je zijn leven gaf. Hoe kun je de wil van God ontdekken? Zeker, daar hebben we de geboden van God voor gekregen. Maar om te ontdekken wat God van ons wil, hebben we ook die nieuwe gezindheid nodig, waarmee we ons richten op dat grote offer en ons verwonderen over de liefde die God voor ons heeft. Die gezindheid, zegt Paulus, dat proef je erin, hè? Die gezindheid zal ons van hebzucht en zelfzucht bevrijden. En alleen zo ontdekken we ook de wil van God. Denk overeenkomstig het geloof, zegt Paulus even later. Dat is de maatstaf die God je heeft gegeven. Misschien kun je het ook zo zeggen. Ik twijfel wel een beetje, maar dat zal ik zo nog even toelichten. Misschien kun je het ook zo zeggen met die bekende woorden. What would Jesus do? Ik heb ze de laatste tijd geloof ik niet meer zoveel gezien, maar van die armbandjes waar die jongeren soms dragen. Of andere versierselen waarbij die woorden staan. Hè? WWJD, what would Jesus do? Als een herinnering bij alles wat je doet. Als je aan het schrijven bent of aan het lezen. Aan het lopen bent, aan het werk bent. Als je een biertje zit te drinken. Of wat je ook doet. Iedere keer, wat zou Jezus nou doen? Om aan die vraag herinnerd te worden. En als ik, nou ja, als ik ruzie heb met een klasgenoot, wat zou Jezus eigenlijk doen? Of als ik top over mijn ziekte, wat zou Jezus nu doen? Als ik nadenk over de vraag of ik me zal laten begraven of cremeren, wat zou Jezus doen? Als ik nieuwe buren krijg, wat zou Jezus nou eigenlijk doen? Als de cashier me te veel geld teruggeeft, wat zou Jezus nou eigenlijk doen? Als ik bijna thuis ben en iemand loopt me tegemoet en precies voor mijn huis werpt hij een leeg flesje of blikje weg in mijn tuin. Wat zou Jezus dan doen? Nou, dat kan natuurlijk heel goed zijn. Een concrete herinnering ergens dat je iedere keer denkt, bij wat ik doe, wat zou Jezus doen? Toch loop je dan ook weer het risico natuurlijk, hè, dat het zo'n soort proces gaat worden dat je denkt, oh ja, wacht even, nieuwe situatie. Even denken, oh, wat zou Jezus nou kunnen weer doen? Dan zit je er heel lang over na te denken. En waar Paulus op uit is, waar de Heilige Geest op uit is, is een nieuwe gezindheid dat die geboden van God in ons hart geschreven worden door de Heilige Geest. Dat het niet een bewust proces is dat je iedere keer denkt, hè, want zo werkt het met die regeltjes ook, even nadenken hoor, even kan ik het ergens opzoeken, kan ik het ergens terugvinden, wat zou Jezus nu doen? Oh ja, dan moet ik het ook maar zo doen. Maar dat het iets van je hart wordt, een hartelijke liefde tot God en een hartelijke liefde voor de ander. Kan ik ontdekken wat God van mij wil? Ja, daar hebben we de geboden voor, maar we hebben vooral dus die nieuwe gezindheid nodig, die steeds ontspringt aan dat wat God voor ons doet, aan zijn liefde en trouw. Aan dat kruis. En wat de wil van God is, dat, ja, er zit niks anders op. Dat moeten we in de concrete situatie van elke dag ook iedere keer opnieuw ontdekken. In de omgang met onze God. En dan heb je wel houvast, zeker. En goed houvast aan de geboden. Aan het woord van God, uiteraard. Dan hebben we een enorm houvast aan wat we in het evangelie over Jezus lezen. Hoe hij omging met zijn vader, hoe hij omging met fariseeën en schriftgeleerden, maar ook met tollenaars, eigenlijk met iedereen die hij tegenkwam. Maar we hebben daarbij die nieuwe gezindheid zo hard nodig. Nou, is die nieuwe gezindheid, als je nou nagaat hoe dat in de praktijk werkt, wat Paulus erover schrijft, Ja, dan is het toch ook wel opvallend dat Paulus ook hier en op zoveel andere plaatsen in het meervoud schrijft. Dat is niet voor niks. Daar kunnen we zomaar aan voorbij lezen. Soms proef je het in het Nederlands ook niet. Hè. Als er staat en wordt aan deze wereld niet gelijkvormig, dan voelen wij eigenlijk nauwelijks aan of hij dat nou in het enkelvoud of het meervoud zegt. Maar hij zegt het wel degelijk hier in het meervoud. Hè. Jullie moeten aan deze wereld niet gelijkvormig worden. Jullie moeten veranderd worden door de vernieuwing van je gemoed. Opdat jullie mogen ontdekken wat de goede en volmaakte wil van God is. Nou, dat is niet onbelangrijk hoor, dat dit meervoud staat. Want daarin proef je dat de apostel Paulus ook heel goed weet dat je naast de geboden en het woord van God en naast zijn nieuwe gezindheid ook elkaar heel hard nodig hebt. Om te ontdekken wat de wil van God voor je leven is. Om elkaar bij de les te houden. Als we met elkaar in gesprek zijn over dingen die ons leven beroeren, misschien uit de slaap houden. Misschien vragen we het in zulke situaties wel eens veel te weinig aan elkaar. Heb je al ontdekt wat God nou in deze situatie van je wil? Want christen zijn betekent niet dat je een verzameling regels of principes volgt. Het christendom gaat veel meer over de manier waarop we leven. De gemeente van Christus, zo is het in elk geval bedoeld. Hoe het in de praktijk is, daar moeten we misschien iedere keer toch nog eens even naar kijken. Maar het is bedoeld als een levensgemeenschap. We zijn denk ik allemaal besmet met het virus dat overal in deze samenleving rondwaart van individualisme. Sommige mensen doen wel eens alsof dat alleen buiten de kerk rondwaart. Nou, vergeet het maar. Ik denk dat het ons allemaal stevig te pakken heeft. En dat merk je eigenlijk vooral als je christenen ontmoet die in een heel andere cultuur leven, dan ontdek je pas goed hoe ontzettend individualistisch wij in ons doen en laten zijn en ook in onze geloofsbeleving. En ook mensen die ongelooflijk trouw zijn in de kerk, het gaat aan ons hart niet voorbij. Terwijl voor het ontdekken van de wil van God het zo ongelooflijk belangrijk is dat die individualistische instelling wordt doorbroken. Ik kwam dat pas zelf nog weer ontzettend op het spoor. Dat greep me wel aan toen ik iets las van Stanley Hauerwas. Een heel intrigerende Amerikaanse theoloog. Hij zei, ja, dat is een beetje provocerend natuurlijk hoor, maar hij zei, iets wat ik zou doen voordat mensen zich aansluiten bij de kerk, dat is hen openbaar laten maken wat ze verdienen. Met andere woorden, je kunt alleen lid worden hier van de kerk als je eerst openbaar maakt hoeveel geld je verdient. Dus hij zegt, mensen moeten dan gewoon komen en zeggen, ik verdien $75.000 per jaar en ik wil lid worden van deze kerk. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje provocerend. Ik denk nog niet dat heel veel mensen dat hier hebben gedaan en in de Johanneskerk ook niet. En ik weet niet van zoveel gemeentes waar dat echt gepraktiseerd wordt, maar het zet me wel tot nadenken. Vooral hierom, de wil van God ontdekken, daar heb je anderen ook voor nodig. En vooral anderen die met jou ook de Heer Jezus Christus willen dienen en hem volgen. En die jou een kritische vraag kunnen stellen. Die jou een spiegel voorhouden. Het is niet toevallig, denk ik, dat als Paulus in Romeinen 12 heeft over de wil van God, dat hij in het vervolg van het hoofdstuk ook heel sterk het heeft over de gemeenschap, de onderlinge gemeenschap. En dat hij ook zegt, wees nou niet zo eigenwijs, dat je denkt dat je alles zelf weet. En dat je denkt, nou ja, ik vogel het zelf wel uit wat de wil van God over mijn leven is. Zo eigenwijs zijn we, denk ik, vaak wel. Maar Paulus zegt, dat moet je niet doen. Wees nou niet zo eigenwijs. De wil van God ontdekken, daar heb je anderen voor nodig. Ja, dus als je op dat spoor even verder denkt, dan zou dat natuurlijk wel heel heilzaam kunnen zijn, ook al zijn we het glad niet gewend. Dat je eens een keer naar een broeder of zuster toe gaat in de gemeente en dat je alles eens op tafel legt. Dat je zegt, joh, ik zit nou eens even te kijken, ik verdien 40.000 of 50.000 of 80.000 euro per jaar. Dit geef ik ongeveer uit om te wonen, zoveel voor dat, zoveel voor dat. Jij leeft ook voor de Heer. Jij wilt hem ook volgen. Welk advies heb jij nou voor mij? Vind je nou dat mijn uitgavenpatroon een beetje gezond is? Dat dat ook getuigt van het verlangen om de Heer Jezus Christus te dienen? En wees gerust kritisch. Nou, het zou wel een hele stap zijn, hè? En als u daarnet nog dacht, nou, wij zijn helemaal niet zo individualistisch, dan denk ik dat we het op dat punt van merken dat we denken, ja, maar daar heeft een ander dus niks mee te maken. En Stanley Hauerwas zegt, ja, wacht even, hebben we nou wel begrepen waar het in de gemeenschap van de kerk om gaat? Beseffen we wel wat het betekent dat ons leven niet van onszelf is, maar van de Heer en dat dat voor ons allemaal geldt? Dat ons geld en onze tijd niet van onszelf is, maar van de Heer. En dat we onszelf, elkaar ontzettend kunnen helpen door daar eerlijk over te spreken. Dat is al moeilijk hoor. Ik zal u niet vertellen dat het makkelijk is. Ik heb het ook nog nooit gedaan. Ik moest er wel over nadenken toen hij dat schreef. Dat ik dacht, ja, hij legt dan wel de vinger op een zere wonde. En hij liet me wel zien dat je juist elkaar nodig hebt ook om elkaar kritisch te bevragen. Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar ik denk dat ja, als je al advies vraagt aan een ander, dat je dan soms misschien ook wel heel gauw naar iemand toe gaat waarvan je denkt, nou, die gaat wel ongeveer zeggen wat ik graag wil horen, zeg maar. Wat ik graag wil horen. En dus wat is er nou mooier als je nou zegt, ja, als je het al een keer aan zou durven, en je gaat iemand toe en je zegt, joh, ik verdien zoveel geld per jaar, dit is mijn uitgavenpatroon ongeveer, kijk er nou eens kritisch naar, vanuit het evangelie, vanuit wat de Heer Jezus Christus nou van ons wil. Wat is er dan mooier als iemand zegt, joh, dan ben jij een trouwe volging van Jezus. Het zit helemaal goed voor elkaar. Nou, dat wil iedereen toch graag horen. Ik tenminste wel. En de verleiding is groot dat je je vooral wilt laten adviseren door mensen die je wel gelijk zullen geven. Maar het leven van een christen, ja, dat proef ik dan toch alweer. Dat leer ik van Stanley Hauerwas. En ik proef dat toch ook al in Romeinen 12 al. Dat is wel dat je met elkaar de dingen wilt delen die een andere, die mensen buiten de kerk niet zo gemakkelijk met elkaar delen. En zeker niet kritisch willen inbrengen. In de zin van, reageer daar maar eens op. Want overal in de samenleving is het, en dat zit ook diep in ons hart, dat maken we zelf wel uit, dat is ons ding. Over geld kan het gaan, maar ja, het kan ook gaan over de plek waar je woont bijvoorbeeld. Kan ook. Ja, dus ja, ik heb dat natuurlijk in Lombardije gezien, gehoord. Dat is niet alleen Lombardije natuurlijk zo, het is in de hele stad zo, in een stad als Rotterdam. De laatste 20, 30 jaar zo ontzettend veel jonge gezinnen zijn uit de stad weggetrokken. Een woning in Barendrecht, Portugal, Roon, Ridderkerk of waar dan ook, mooi huis, wat meer beschermde omgeving. Begrijpen we allemaal wel, denk ik. Ik denk gewoon even ook aan buren bij ons in de straat die ook in de Johanneskerk meeleven. Aardige mensen, verschrikkelijk aardig, betrokken. Moet er niet aan denken eigenlijk dat ze vertrekken. Ja, de afgelopen jaren is er ongeveer 7 keer bij hen ingebroken. 7 keer. En af en toe kijken ze toch in de omgeving van Rotterdam wat rond. Zouden we daar toch maar niet naartoe gaan? Nou, dat begrijp ik wel. Dat begrijp ik heel goed. Zo vraag ik me af en toe wel eens af, wat zou er nou gebeurd zijn als er 30, 20, 10 jaar geleden op allerlei plekken in Rotterdam christenen, jonge gezinnen bij elkaar waren gaan zitten en zouden zeggen, laten we nou eens even elkaar kritisch onder handen nemen. Wij willen misschien allemaal wel graag naar Barendrecht, Ridderkerk of noem maar op. Maar waar wordt in dat verlangen nou merkbaar dat we onze lichamen, ons concrete dagelijks leven tot een heilige, gode, welbehagelijke offerande willen inzetten? Laat ik me even iets uit mijn eigen ervaring erbij vertellen. Ik denk, bijna 2 jaar geleden ben ik naar Rotterdam gekomen. En ik denk, ja, 10 jaar geleden zou ik waarschijnlijk dat niet hebben gedaan, naar zo'n stad als Rotterdam gekomen. En dan helemaal niet naar de gemeente waar toch wel heel veel oude mensen zitten, waarvan je denkt, heeft de kerk hier nog toekomst? Ik zou aan de ene kant het gevoel gehad hebben, misschien, ja, dan mag je als dominee helemaal niet falen, dan moet je toch een beetje de boel zien te redden. Dat is natuurlijk niet zo, maar je kunt als dominee soms toch dat gevoel hebben. Maar we hadden toen ook 5 tieners in huis, zo'n beetje. Dan denk je natuurlijk ook wel aan je eigen kinderen, de opvoeding. Hoe moet dat in zo'n grote stad en zo? Achteraf denk ik wel, was dat nou heel wijs van me om zo in het leven te staan? Heel verantwoordelijk, hè? Van je hebt verantwoording voor je gezin. Of was dat eigenlijk toch een stuk ongeloof? Een stuk ongeloof. Was ik niet toch te veel geconcentreerd op mijn eigen plan om de zaken zelf een beetje te redden? En had ik me niet veel opener moeten zeggen, Heer God, waar u me ook roept, dan zult u voor dat ander ook wel zorgen. Ik weet het niet. Maar dat is wel een indringende vraag aan ons allemaal, denk ik, aan iedereen in de kerk. Van, ja, wereldgelijkvormig, dan kan je natuurlijk naar al die lijstjes kijken, maar laten we vooral kijken naar onze manier van denken. En onze beslissingen als het gaat om geld en als het gaat om wonen, bijvoorbeeld. Eind augustus hielden we op de Kop van Zuid hielden we een presentatie over plannen die we vanuit de protestantse gemeente Rotterdam-Zuid aan het ontwikkelen zijn. Om daar een pioniersplek te starten, een nieuwe start te maken. En toen keken we ook naar een filmpje over de ontwikkelingen op de Wilhelminapier. Dat filmpje stond, dat moet gezegd, stond een beetje in het teken van nou, ja, om de mensen een beetje aantrekkelijk voor te stellen om ook op de Kop van Zuid te komen wonen. Dat filmpje stond echt ook in het teken, in het kader van het grote genieten. Grote genieten. Dat kwam je op alle beelden wel zo ongeveer tegemoet. En iemand zei daarna, die bij die presentatie was, die zei, ja, wacht even, dat vond ik toch wel een beetje storend, hoor. Ja, dat grote genieten, dat zo werd gepresenteerd. En, dat begrijp ik natuurlijk ook wel. Dat begrijp ik ook wel. Maar laten we wel eerlijk zijn. Waar wij wonen en de keus die wij daarin hebben gemaakt, is dat toch ook niet veel meer ingegeven door de plaats waar we denken prettig te wonen en te genieten, dan door de vraag, waar roept God mij nou eigenlijk? In elk geval is één ding duidelijk, in de stad kun je het grote verschil maken. En dat is misschien niet makkelijk, maar dat is wel zo. Ik zie in deze tijd, tenminste, ik weet niet, je ziet ook lang niet alles natuurlijk, maar ik zie in deze tijd wel heel veel jongeren. Dat doet mij ontzettend goed. Als ik gewoon artikelen lees, als ik jongeren ontmoet, ik zie wel heel veel jongeren die christen zijn. En die bezig zijn, denk ik, wat dat betreft een omslag te maken. Die, als ze eenmaal voor Jezus Christus hebben gekozen, en als dat hun hart heeft gekregen, als God hen heeft getrokken, dat ze ook wel iets hebben van, ja, dan wil ik ook daar zijn waar God mij roept. We kunnen het ook anders zeggen, dan wil ik ook zo graag het verschil maken. Daar kan je natuurlijk heel veel verkeerd over zeggen, maar dat zou ik niet graag doen. Ik vind het altijd heel bijzonder als jongeren dat hebben. En die zeggen, ik ga dus juist in een stad als Rotterdam wonen. En misschien blijf ik juist, als ik klaar ben met mijn studie, blijf ik juist op een plek wonen. Nou ja, er gebeuren echt niet alleen maar leuke dingen, maar hier kunnen we als christenen het verschil maken. Ik ben heel benieuwd of dat, wat dat betreft, wat ik las over wat er in de Maranatenkerk speelt, over kerk in de buurt en hoeveel mensen zich daarvoor hebben opgegeven. Dat zijn mooie dingen. Dat zijn mooie dingen, niet alleen mooie dingen, maar dat zijn, daar proef je iets dat God in de stad en ook in de jongere generatie dwars door alles heen blijft werken. En dat ze toch wel iets proeven van die oproep ook van de apostel Paulus. Niet aan deze wereld gelijkvormig worden, je gaat niet voor het grote genieten. Als het gaat om je geld of het gaat om je plek waar je woont. Maar een nieuwe gezindheid gericht op het offer van Christus. En op de roeping waarmee hij ons roept. Als je God wilt leren kennen, dat proef ik in elk geval in Romeinen 12, ja zeker. Dan hebben we die geboden van God nodig, hebben we dat woord van God nodig. Maar hebben we zeker ook een nieuwe gezindheid nodig. Daar zitten we ontzettend om te springen. En u begrijpt als ik dat zo zeg, dan zitten we te springen, zitten we zo verlegen om de Heilige Geest, dat die ons zal vervullen en leiden. Ik denk dat de kerk dat heel hard nodig heeft en ik weet niet hoe jij dat beoordeelt, maar ik vind dat ook een van de mooie dingen die ik in deze tijd ook merk, ook in de kerk. Dat steeds meer mensen dat gaan voelen, wat zitten we verlegen om het doorwerkende geest, het werk van de Heilige Geest. En je hebt elkaar ook zo hard nodig. Dat hoorde ik als Paulus dat zegt, wordt aan deze wereld niet gelijkvormig. En als hij dat in het meervoud zegt en als hij dan meteen ook gaat spreken over al die dingen die te maken hebben met de omgang met elkaar. Je hebt elkaar heel hard nodig. Acht de ander hoger dan jezelf. Wees niet hoogmoedig. Nou, dat is de vraag die je steeds doet. En die we, denk ik, wel meer aan elkaar mogen stellen dan we vaak doen. Ja, het is natuurlijk mooi als we met elkaar in gesprek zijn over, joh, hoe is je werk en heb je het naar je zin op je werk en woon je prettig en zo, allemaal prachtig. Maar we kunnen elkaar misschien ook wel bij helpen om ook anderen te vragen te stellen. Joh, woon je hier, zie je hier ook iets als een roeping voor jou, hier op de plek waar je woont? Of ben je eigenlijk toch ook gevallen voor die verleiding, ik woon vooral daar waar ik prettig woon. En met je geld. Daar kunnen we elkaar ontzettend mee helpen. Want de wil van God verstaan. Daar heb je de geest voor nodig. Je hebt het woord voor nodig. En je hebt elkaar voor nodig. We mogen God wel danken en prijzen. Dat wij hier zitten. In de kerk op dit moment. Of op een andere plek op een ander moment. Dat we elkaar in de ogen kunnen kijken. En zeggen ja. We hebben elkaar nodig. En samen verwachten we onze hulp van de Heer onze God. En zien we uit naar zijn werk. Maar dat gebeurt. Gebeuren er grote dingen. Omdat God de levende is. En zijn zegen geeft waar mensen deze weg gaan. Amen.